Schlag mal auf. Er worden intussen nog even wat liederen uitgedeeld. Want dat stond niet helemaal goed op de liturgie. Maar nu hebben we allemaal hopelijk de teksten en kunnen we straks allemaal meezingen. Er is nog enige onrust. Volgens mij is het onduidelijk hoe de teksten zijn. Het eerste couplet staat in de liturgie en de andere staan op het papier. Goedemorgen. Allemaal van harte welkom in deze kerk. En ook als u bij ons te gast bent, hopen we dat u zich bij ons thuis voelt. Want wij komen hier ter ere van Gods naam, rond de verhalen die geschreven staan. Wij schuilen weg als vogels in het riet, zoekend naar warmte, naar een ander lied. God, geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan. En leg zo uw glimlach over ons bestaan. In deze dienst gaat voor Matthijs Jonker uit Utrecht. Ik wens u een gezegende dienst.
Thank you. onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer. Spreek ons aan in de bezielende kracht van uw geest. Breng ons in beweging naar onze naasten, over alle grenzen heen. Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Er zijn veel kinderen. Fijn dat jullie er zijn. Jullie gaan zo naar de kindernevendienst, maar jullie mogen eerst nog even naar voren komen. Kom erbij. Nou, fijn dat jullie er zijn. En met zoveel, heel leuk. Afgelopen week was het een bijzondere week. En het was namelijk Vredesweek. Heeft een van jullie enig idee wat dat is? Ik zie allemaal moeilijk kijkende gezichten. Nee, ik moest er ook even over nadenken van wat is dat nou, Vredesweek? Dat is een week waarin je eigenlijk wat meer stil probeert te staan bij wat vrede is. Er is wel oorlog, en daar heb je het misschien wel eens van gehoord op het nieuws, of het Jeugdjournaal, of op een andere plek. En er zijn altijd mensen die daarvoor op de vlucht moeten gaan. Kennen jullie misschien mensen die wel eens moesten wegvluchten voor oorlog of voor andere enge dingen? Nee. Of kennen jullie misschien een verhaal uit de Bijbel? Nee, dan gaan jullie zo meteen een verhaal over horen, over iemand die op de vlucht moest en over grenzen heen ging. En dan kun je misschien wel proberen voor te stellen dat als je ergens weg wordt gejaagd en niet meer thuis mag wonen, dan moet je weg. Nou, er staat hier al een tas en die kun je inpakken met de belangrijkste spullen die je mee wil nemen. En als je dan ergens op een vreemde plek aankomt, wat hoop je dan dat er gebeurt? Volgens mij moeten jullie zo lekker met elkaar in gesprek gaan. Volgens mij is dat een veel beter idee. Dan hoop je vaak dat er mensen zijn die zeggen, fijn dat je er bent. Je hebt een hele lange reis gehad en nu ben je hier en hier ben je veilig. Nou, daar gaan jullie een verhaal over horen en met elkaar over praten. En ik hoop dat jullie daar wat moois over te weten komen. Vredesweek. Al in de gebeden en een aantal liederen zullen we daarbij stilstaan vandaag. We willen ook met elkaar bidden om vrede. God aanroepen om ontferming over de nood van deze wereld en voor ieder die niet in vrede kan leven. Laten we met elkaar bidden. Heer onze God, we roepen u om vrede. We roepen u om vrede voor mensen die leven in oorlogsgebieden. Die bang moeten zijn voor bommen en granaten die hun om de oren kunnen vliegen. We bidden u om vrede. Voor mensen die te maken krijgen met taal die je uitsluit. We bidden u om vrede, God. Voor mensen op de vlucht, op zoek naar een plek waar het veilig is. Waar ze welkom zijn en mensen ze met open armen staan op te wachten. We bidden u om vrede. Zo roepen we samen. Door natuurgeweld, door orkanen, stijgende zeespiegel, hoogte of juist een overvloed aan regen. Mensen die huis en haard moeten verlaten. Heer, we bidden u om vrede. Voor nieuwe generaties mensen die hopen op een wereld waar ze zelf en hun kinderen kunnen leven en mogen genieten van uw schepping. Maar die zich zorgen maken dat deze wereld wel een plek blijft waar ze kunnen blijven wonen. Heer, we roepen u om vrede. Zo bidden we samen. Wanneer we geloven dat anderen tegen ons zeggen dat we niets waard zijn of tot niets goeds in staat. Wanneer we de donkere stem in ons eigen hoofd horen, die geen licht meer ziet. We roepen u om vrede. Wanneer het moeilijk is om te leven met onszelf. Heer, we roepen u om vrede. Zo roepen we samen. Heer, we roepen om vrede en dat doen we tot u, omdat we erin geloven dat u onze gebeden verhoort en het beste voor hebt voor deze wereld die u hebt gemaakt. Heer, hoor ons dan als we uw naam prijzen. Met de woorden van die psalm, zing mijn ziel.
zal bij u zijn. Laten we bidden. Heer onze God, naar vrede verlangen wij. Naar vrede zoeken wij. Naar vrede vasten. Open ons hart, onze ogen en onze oren. Nu wij uw woord gaan openen. Dat woord dat soms zo lastig te begrijpen is. Maar dat ons telkens weer opnieuw wil wakker schudden. Wek uw verlangen in ons. Adem op in uw geest. Vernieuw uw verbond en spreek ons aan. Maak ons onrustig en doe ons opstaan. En maak ons tot mensen die grenzen overgaan. Zoals Jacob, die in engelen uw aanwezigheid mocht ervaren en grenzen durfde te verleggen. En zoals Jezus, die over grenzen en dwars door alle grenzen heen, mensen wist aan te spreken op hun mens zijn. In taal die verbindt, in woorden die troosten, in gebaren die kracht geven. Neem ook ons mee in uw woord. In de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer.
Jacob verliet dus Beerseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daar langs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei: Ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het zuiden en het noorden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten, tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort naar de hemel zijn.
Thank you.
Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij gehad had. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, dan zal ik gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er een kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem: u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Hier eindigt de lezing. Gelukkig die het woord van God hoort en het ook beleeft.
Na de overweging zingen we het lied Wil je opstaan en mij volgen? dat voor de dienst nog op een losblaadje is uitgereikt. De nootjes staan op de orde van dienst. En een aantal mensen hebben een versie met nootjes uitgereikt gekregen. Dan mag je het eerste couplet overslaan en de andere hebben zonder nootjes uitgereikt gekregen. Dan mag je ze alle vier nog daarna zingen. Dus in totaal zingen we dan 5 versen. Van onze Heer Jezus Christus. Een aantal weken geleden was ik met een aantal mensen in de Bijbel aan het lezen. En we maakten gebruik van de methode contextueel Bijbellezen. Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen waarbij je eerst nadenkt over je eigen context. Wat voor vragen spelen er? Wat voor gedachten hebben wij? En vanuit dat perspectief ga je naar de Bijbeltekst kijken. Eigenlijk heel bewust en geleid vanuit de overtuiging dat aan de ene kant hoe ons verstaan van de schrift wordt beïnvloed door de context waarin wij leven. En aan de andere kant door de overtuiging dat de schrift tot ons wil spreken en betekenis heeft in ons leven hier en nu. En in die voorbereiding spraken we met elkaar over onze context. En ook daar wil ik eerst wat gedachten over delen voordat we gaan naar de overweging over dit gedeelte. In aansluiting bij de lezing over de bloedvloeiende vrouw hadden we het over het onderwerp gezondheid. En we merkten dat daar verschillende lagen in zitten. Allereerst een heel maatschappelijke laag. Je hoeft de krant maar open te slaan en het gaat al over gezondheid of ziekte. En allereerst komt dan het beeld naar voren dat gezondheid en ziekte iets is dat opgelost moet kunnen worden. Of iets dat gezondheid geregeld moet kunnen worden. Het strookt niet met ons beeld van perfectie en van gezondheid dat er ziekte is. En daarom zijn we als land, als gemeenschap bereid om heel veel geld uit te geven. Aan onderzoek, aan behandelingen, aan de ontwikkeling van medicijnen. En wanneer we ziek zijn, dan verwachten we dat we naar een dokter kunnen gaan en dat die zegt, dit is er aan de hand en dit gaan we doen om het op te lossen. Jezus die heeft niet zoveel doen met die manier van genezing. Want gezondheid lijkt iets maakbaars te zijn geworden. Waar heel vroeger misschien nog het idee was dat wanneer je ziek was, dat daar een kwade geest of een boze God een bedoeling in had. We hebben op een gegeven moment geleerd dat er geen oorzaak is in ziekte. Niet je morele gedrag of je levensstijl. Het kan je gewoon overkomen. Maar al in dat gesprek merkten we dat idee dat je levensstijl, hoe je leeft, wat voor keuzes je maakt, invloed hebben op je gezondheid. Dat komt langzaam weer terug. Wanneer je te veel eet bijvoorbeeld, of rookt of drinkt, niet genoeg sport. Als je dat allemaal doet, dan is het niet gek dat je daar ziek van wordt. En zo komt ziekte weer langzaam in het gebied van schuld terecht. Een heel ander gesprek wat we hadden ging niet over die maatschappelijke laag, maar over een persoonlijke laag. Hoe ga je om met je ziekte? Of het ziekbed van een partner of een ouder? En hier merkten we dat eigenlijk iedereen wel iets tegenkomt in zijn eigen leven of in zijn nabije omgeving. En dat je ook kunt zien dat mensen daar heel verschillend mee omgaan. Sommige mensen die willen vechten. Die willen elke mogelijkheid om beter te worden aangrijpen. Om zo lang mogelijk te kunnen genieten van het leven dat ze hier op aarde gegeven is. Weer anderen die hoeven niet al te veel behandelingen. Want daar word je meestal nog weer zieker van. Juist de tijd die je nog hebt, wil je zo goed mogelijk door kunnen brengen met je naasten. En zo merkten we dat er in hoe je omgaat met gezondheid en ziekte er best wel veel verschil kan zijn tussen verschillende mensen. Wanneer ik mij verdiep in het thema van gezondheid, dan kan ik er niet omheen dat ik in mijn dagelijks werk omga met mensen met een chronische lichamelijke handicap. Net zoals die vrouw die aan bloedverlies leidt. Je hebt iets waar je elke dag last van hebt. Ik werk als leidinggevende in de gezondheidszorg. Bij een organisatie die zich ervoor inzet dat mensen zelfstandig kunnen leven. Niet gehinderd door hun beperking van het lichaam, maar juist zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. En hoe doen mensen dat dan? Dat maak ik van dichtbij mee en daar wil ik twee voorbeelden van delen. Ik sprak bijvoorbeeld met een vrouw die net was gestopt met werken. Of beter gezegd, die moest stoppen met werken. Haar lichaam kon niet meer wat ze met haar hoofd allemaal wilde. Na haar middelbare schooltijd zou ze eigenlijk meteen afgekeurd worden en een uitkering moeten aanvragen, zoals ieder ander in haar toenmalige klas. En dat betekende in haar ogen gedoemd zijn om een leven achter de geraniums te slijten. Maar daar wilde ze zich niet bij neerleggen. Ze wilde meer doen dan dat en ze wilde vooral meer doen dan wat anderen dachten dat zij zou kunnen. Ging studeren. Ze ging sporten. En dat kostte allebei misschien wel meer tijd dan dat het anderen zou kosten. Maar met veel geduld haalden ze wel resultaat. Ze promoveerden, haalden medailles op de Paralympische Spelen. En in haar werk als docent merkte ze op een gegeven moment steeds meer de beperkingen van haar ziekte. Het fysiek aanwezig zijn kost veel energie. Dus daardoor kon ze minder aanwezig zijn, maar dat ging ze compenseren door harder te werken. Want ze wilde niet dat anderen te lijden hadden onder de beperkingen die zij had. Dus wat ze niet kon geven aan aanwezigheid en nabijheid, dat ging ze compenseren op de inhoud. En dat kon ze doen tot ze merkte dat haar lichaam haar wil had ingehaald. Aan de andere kant kom ik ook mensen tegen die vanuit een soort wroeging of boosheid reageren op wat hun is overkomen. Ze raken verbitterd door het leven wat hun is aangedaan. Door dat proces van verbittering is het in de loop van de tijd steeds moeilijker geworden om positief contact te onderhouden met andere mensen. Je komt zelf weinig de deur uit, dus je zoekt zelf geen mensen op. En doordat je minder makkelijk in de omgang bent, komen andere mensen ook niet naar jou toe. Je stoot anderen langzaam af. En dat heeft ingrijpende gevolgen. Want de mensen die je het meeste ziet, zijn zorgverleners geworden. En zorgverleners die zijn heel lief en aardig. En ze praten met je, maar altijd met een professionele afstand. Wanneer je wordt aangeraakt, is dat altijd functioneel. Je wordt gewassen of aangekleed. Of je wordt onderzocht door een arts. Twee voorbeelden van hoe mensen om kunnen gaan met hun ziekte of hun handicap. En zo merken we dat hoe je omgaat met ziekte een heel individuele keuze kan zijn. Of keuze heel individueel kan verschillen. En maakbaarheid komt daar dus weer terug in het thema van gezondheid. Dat je ziek wordt, daar kun je in veel gevallen niet veel aan doen. Maar hoe je ermee omgaat, dat heb je vervolgens wel zelf in de hand. En zo merkt een verschuiving van genezing naar zingeving. En wat is dan bewonderenswaardiger? Is het bewonderenswaardiger om te vechten en alles uit het leven te willen halen? Is het bewonderenswaardiger als je boos wordt? En om aan het ene meer waarde te geven dan aan het ander, is dat niet stiekem een manier om te zeggen dat het toch weer met je eigen schuld te maken heeft? Dat je niet sterk genoeg bent? Dat je mentale houding niet goed was? Dat je niet sterk genoeg was als je het gevecht tegen een ziekte niet hebt weten te winnen? Hoe maakbaar is gezondheid? En hoe maakbaar is dat in het evangelie? Dat is de vraag waarmee we dat verhaal van de bloedvloeiende vrouw willen lezen. Die bloedvloeiende vrouw, ze heeft veel doorgemaakt aan ellende en eenzaamheid. Ze heeft veel behandelingen ondergaan en haar hele vermogen uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij heeft gehad. Integendeel, het is alleen maar erger geworden. Met welk verlangen komt zij naar Jezus toe? Is Jezus haar laatste redmiddel? De hoop op een wonderdoener als haar laatste strohalm die nog iets aan haar kwaal kan doen? Jezus is geen wonderdoener in die betekenis van het woord. Ook al staat het evangelie vol verhalen waarin sprake is van genezing. Jezus geneest niet alle zieken van zijn tijd. En ook nu, vandaag de dag, verlangen er veel mensen naar genezing. Zijn er bijeenkomsten en gebeden voor. Maar werkt het in de meeste gevallen niet op die manier dat je herstelt van je kwaal? En wanneer we dat van Jezus wel zouden verwachten, dan maken we van hem eigenlijk een verlengstuk van onze maakbare samenleving. Bid maar tot Jezus, met voldoende geloof, en je zult weer gezond worden. En zo werkt het denk ik niet. Terwijl Jezus en die vrouw ons wel iets belangrijks leren over hoe we om kunnen gaan met ziekte en genezing. En het wonderlijke van die vrouw vind ik dat ze zich niet wil neerleggen bij de onherroepelijkheid van haar ziekte. Ze heeft haar hele vermogen uitgegeven en alles geprobeerd om beter te worden. En niets heeft geholpen. Maar ze wil zich er niet bij neerleggen dat er niets is dat haar kan helpen. En ze weet niet wat wel kan helpen en ze weet niet hoe het gaat. Maar ze heeft een vermoeden en geloof en ze heeft iets over Jezus gehoord. Dat die wat meer kan, wat anders kan. En hoe nogmaals, dat weet ze niet. Maar ze wil zich niet neerleggen dat het nooit zal lukken. En dat geloof van die vrouw dat ze zich niet wil neerleggen, dat ze niet wil accepteren dat ziekte onherroepelijk is, dat raakt aan het geloof aan het leven van Jezus, die zich er niet bij wil neerleggen dat de dood onherroepelijk is. En hoe zij allebei zich verzetten tegen die onherroepelijkheid, dat is belangrijk. Namelijk niet door met grote gebaren een truc te doen of een wonder af te dwingen, maar door het zoeken van een aanraking en lichamelijke nabijheid. En voor dat zoeken van lichamelijke nabijheid bestaat een mooi woord: uithonger. Uithonger verwoordt iets van een fysieke aanraking, communicatie door aanraking. Een aanraking waarmee je zegt of aangeeft dat je de ander volledig accepteert en verwelkomt zoals hij of zij is. En dat huidhonger speelt op heel veel momenten in je leven. En dat begint wanneer je als baby geboren wordt en een grote behoefte hebt aan aanraking. En als dat niet gebeurt, je niet wordt aangeraakt, dan heeft dat grote invloed op hoe je je later in je leven hecht aan anderen. Je merkt het aan een kind dat speelt en valt en zich schaaft. Meestal heeft het dan alleen even een kus van een ouder nodig om weer verder te kunnen gaan. Uithonger speelt wanneer je je verbindt aan een partner. Of juist wanneer je gescheiden bent. En merk dat je de onvoorwaardelijke aanraking en waardering die uit die aanraking spreekt, mist. Of wanneer je ouder wordt. En merk dat de mensen om je heen langzaam maar zeker wegvallen. Mensen met wie een persoonlijke aanraking vanzelfsprekend was. Die zijn er steeds minder. Of aan een ziekbed. Als je bij iemand zit en niet weet wat te zeggen, maar er wel voor iemand wilt zijn. Dat je dan maar gewoon iemands hand vasthoudt. Om zonder te woorden kunnen zeggen dat iemand niet alleen is. Wanneer we het hebben over aanraking, in de zorg en in de kerk, dan schiet de meeste van ons snel een hashtag in het hoofd. #MeToo. En daarmee realiseren we ons dat aanraking naast heel nodig en heel heilzaam, ook ongewenst en grensoverschrijdend en kwetsend kan zijn. Dat leidt ook tot een zekere terughoudendheid en angst dat we elkaar maar niet meer gaan aanraken. En dat leidt ook tot een vorm van eenzaamheid. En vaak is een simpel handvat voldoende. Als er niet iets gebeurt tegen iemands wil, dan is er eigenlijk niets aan de hand. Aanraking gaat over wederkerigheid, aftasten en dus ook over grenzen. En vaak gaat ongewenste aanraking, een slordige aanraking, alleen maar uit van de behoefte van jouzelf en niet die van een ander. Een aanraken is dus kwetsbaar. En kwetsbaarheid is iets dat we liever niet tonen. Dus aanraking is iets wat we steeds minder doen. Aanraking. Uithonger. Volgens mij is dat wat er speelt in het verhaal van de bloedvloeiende vrouw, die al 12 jaar lang onrein is en ieder die haar aanraakt, wordt ook onrein. Dat heeft ervoor gezorgd dat ze al 12 jaar lang op afstand staat van andere mensen. Dat mensen haar niet aan willen raken. Dat mensen steeds minder met haar spreken. Dat ze geïsoleerd raakt. En ook daarvan wil ze zich niet neerleggen bij die gevolgen. Ze weet niet hoe, ze weet niet wat er kan gebeuren. Maar ze heeft het geloof dat wanneer zij Jezus aanraakt, dat er iets zal veranderen. En die aanraking met Jezus, die is zo anders dan die aanraking van alle andere geneesheren en artsen en kwakzalvers en wat al niet meer. Bij hun was het altijd iets functioneels als ze aanraakten. En het zijn de gesprekken die ze voerden met een afstand die professioneel heet. Bij Jezus is dat anders. Hij ziet haar. En hij herstelt haar van haar ziekte, maar ook van haar isolement. En huidhonger verwoordt daarmee iets waarom ook de opstanding belangrijk is. Het leven in geloof, het geloven in een eeuwig leven, een leven bij God. Het is niet iets wat alleen in ons hoofd zich afspeelt, in onze ziel of onze geest. Maar ons lichaam maakt er volop deel van uit. Omdat het aangeraakt kan worden en aan wil raken. Een tijdje terug was ik bij een conferentie waar een Londense predikant en theoloog, Samuel Wells, vertelde over ziekte en nabijheid. Hij heeft er lang over nagedacht en daar een mooi onderscheid voor gevonden in 4 simpele woorden. Doing for en being with. Doen voor en zijn met. En hij zegt, als mensen, als samenleving, als kerk, zijn we heel goed geworden in het iets doen voor een ander. Terwijl het misschien wel belangrijker is om te geloven in die God Emmanuel, God met ons, om met elkaar te zijn. En hij vertelde daar een aangrijpend persoonlijk voorbeeld van. Hoe hij als puber, als 14-jarige jongen, van zijn moeder hoorde dat zij ongeneeslijk ziek was. En dat ze met een aantal maanden zou sterven. En hij dacht na, als jonge jongen, wat hij nou moest doen om te zorgen voor zijn moeder. En hij dacht, ik ga iets leren waardoor ik haar nog kan helpen. Ik ga leren hoe ik lekkere maaltijden kan bereiden. Ik ga voor haar koken. Terwijl zijn moeder boven op bed lag, stond hij beneden in de keuken zich uit te sloven om een lekkere maaltijd voor haar te maken. En dat dag in dag uit. Wanneer het klaar was, bracht hij het naar boven om haar te laten genieten van dat eten en ging hij weer naar beneden. En na een aantal weken merkte hij wel dat zijn moeder steeds minder at. Maar hij bleef maar zich uitsloven om zo goed mogelijk eten voor haar te bereiden. En hij blikte terug en dacht, had ik als jongen van 14 maar geweten dat het belangrijker is om niet iets voor een ander te doen, maar om met iemand te zijn. Dat ik die laatste maanden van het leven van mijn moeder niet beneden in de keuken stond, maar boven aan het bed had gezeten om haar hand vast te kunnen houden. En daarmee is iets doen voor een ander niet onbelangrijk. Maar is het wel belangrijk om te weten dat het nog meer gaat om te zijn met een ander. In het evangelie merken we dat ziek zijn niet iets is wat je alleen moet doen. Want het doet niet alleen iets met jou, maar het doet ook iets met de mensen die naast jou staan, met je omgeving. En die bloedvloeiende vrouw die door haar ziekte te maken had met uitsluiting, was het belangrijk dat ze weer hersteld werd in de samenleving. En dan moet je er soms bij neerleggen dat ziekte niet te genezen valt, maar dat er altijd ruimte blijft om een heel mens te kunnen worden. En dat doe je niet op jezelf en in je eentje. Het is niet iets wat je alleen lukt. Maar het is altijd een vorm van nabijheid die je als mensen aan elkaar kunt geven. En die Jezus in het evangelie geeft aan deze vrouw. Is gezondheid maakbaar? Misschien wel steeds meer. Maar heelheid, iets wat dieper zit, op die laag van zingeving, dat is vooral een gave die je aan elkaar kunt geven. Ik wil afsluiten met een variant op de zalenspreking. Geschreven door iemand die gevangen was in een lichaam dat lichamelijk beperkt was. Zalig ben je als je de tijd neemt om te luisteren naar iemand die moeilijk te verstaan is. Want je helpt ons om vol te houden tot we begrepen worden. Zalig ben je als je met ons loopt op openbare plaatsen en de starende blikken van vreemden negeert, want wij vinden een veilige haven in jouw gezelschap. Zalig ben je als je nooit zegt, schiet eens op. En nog meer zalig ben je als je onze taken niet uit de handen grist om het in onze plaats te doen. Want vaak hebben we tijd nodig in plaats van hulp. Zalig ben je als je naast ons staat wanneer we ons wagen aan nieuwe uitdagingen. Want het genoegen dat we beleven wanneer we jou verbazen weegt zwaarder dan alle frustrerende mislukkingen. Zalig ben je wanneer je ons om hulp vraagt. Want onze grootste nood is het om nodig te zijn. Zalig ben je als je de woorden van God hoort en bewaart in je hart. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Thank you. Ja, we zijn weer terug met een rugzak. We hoorden vandaag in de kinder- en nevendienst het verhaal over David die op de vlucht was voor Saul. En dat hij bij de priester langs ging en eigenlijk met een leugen aan brood en een zwaard kwam. We hebben het er met elkaar over gehad hoe het is als je moet vluchten. Vandaar ook die rugzak. Want wat zou je nou meenemen als je alleen een rugzak hebt? Als je alleen kunt meenemen wat je zelf kunt dragen. En dat hebben de kinderen getekend, hebben in de rugzak gedaan. Wie wil helpen? We hebben een poes. We hebben ook hele praktische dingen. Een dekentje, een bijbel, droge kleding, wc-papier, een warme trui, een bootje en paddles. En heel veel kinderen wilden ook graag hun allerliefste knuffel zeker meenemen. Kijk, dat is ook nog een hele mooie. Ik weet niet of jullie zelf nog een tekening mee willen nemen, mee terug van jullie zelf. Dat mag? Nee. Mogen jullie gaan zitten? Geef niet.
Zullen we met elkaar danken en bidden. Heer onze God, we willen u dankzeggen. Dank voor de vrede die u geeft en het visioen van uw koninkrijk waar we naar uit mogen zien. Heer, we willen u dankzeggen voor uw Zoon Jezus Christus. Die ons nabij is, die ons ziet en aanraakt en met ons meeleeft. En we danken u voor uw geest, die in ons woont en in ons leeft, die ons wil omvormen en bekeren tot de mensen die we zijn in uw ogen. Heer, we willen vandaag danken en bidden voor de mensen die zich inzetten voor vrede. Voor activisten die zich niet willen neerleggen bij de oplossingen van geweld, maar die steeds naar nieuwe manieren zoeken om aan vrede te werken. We willen danken en bidden voor militairen die in gevaarlijke situaties mensen in bescherming willen nemen. Veilig te laten gaan naar plekken waar het leven beter is. We willen danken en bidden voor verstandige leiders die keuzes weten te maken die bijdragen aan vrede. Meneer, zo willen we vandaag ook danken en bidden voor ieder die zich inzet voor de gezondheid van een ander. Mensen die dagelijks werken in verzorging, verpleging, als arts of welke vorm dan ook. Om te zorgen voor mensen in tijden van ziekte. We bidden voor onderzoek. Dat hun werk ertoe mag bijdragen. Dat het leven steeds een stuk draaglijker wordt. We bidden voor buren. En familie. Die telkens weer dat belangrijkste geven. De nabijheid en de aandacht van een ander, die ons heel maakt. Heer, we willen u danken en bidden voor het leven dat we van u ontvangen. Soms is het goed en mooi. Schijnt de zon, kunnen we genieten van wat het leven in ons heeft. Maar soms is het ook donker. Zijn we alleen, kwetsbaar. En hebben we weinig mensen om ons heen. Meer dan bidden we. Dat u steeds weer mensen op ons pad brengt. Die naar ons omzien in uw naam. Heer, we danken en bidden voor al die mensen die willen zetten voor dat stuk menselijkheid van vriendschap en nabijheid. Dat wij ons tot een voorbeeld mogen zijn. Dat we hun navolgen. Dat we daarmee uw grote naam eren en bedanken. Heer, we danken en bidden u in de stilte van dit gebed. We zijn stil voor uw aangezicht, zonder meer. Heer, hoor ons bidden, wanneer we u samen noemen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil geschieden.
Ik heb nog een aantal mededelingen voor u. Allereerst de bloemen van vandaag, die zijn voor 2-jarigen. Allereerst de heer Jan Boekhout in Loon op Zand. Dankjewel. En de heer Van Wingerden in de dokter Tomroklaan in Berkel-Enschot. Wie wil die bloemen brengen? Dankjewel. Dan staat er in Samen op Weg dat er op 3 oktober een lezing zou zijn van Jan Baan. Maar die is verschoven naar 7 november. Dus op 3 oktober hoeft u niet in de kerk te zijn, maar op 7 november zeker wel. Dan geeft Jan Baan een lezing over Brabants bodem. Dan na de dienst bent u allemaal van harte welkom in de voorhof om elkaar te ontmoeten en nog wat na te praten. Er is koffie, thee en limonade. Dan gaan we collecteren. De eerste collecte is bestemd voor het Alzheimercafé. En de tweede collecte is bestemd voor het werk van onze kerk. We bevelen beide collectes van harte bij u aan.
Wanneer u van hier gaat, ga dan heen als gezegende mensen, om in deze wereld tot zegen te zijn. En behoed ons. Doe uw aanschijn over ons lichten en wees ons genadig. Verhef uw gelaat over ons en geef ons uw vrede.